Voetbalpraat van 29 maart. Het programma waarin we terugkijken, de actualiteit bespreken en een beetje vooruitblikken. En dat doen we vandaag met mensen uit eigen stal. Martijn van Zuidveld, Freesia Cosinho Arias.
Kijk eens.
En Marciano Vink, de witte Chileen noemen ze mij.
De witte Chileen.
Had ik wel. Laten we beginnen met de actualiteit. Dat was het verhaal van Vitesse vandaag. Wat moet je daar nou van maken? Een lening van 117 miljoen van Abramovic naar Arnhem. Wordt in Arnhem weer ontkend. Er is in het verleden al onderzoek naar gedaan. Staat al een beetje, staat al behoorlijk in brand bij Vitesse. Wat moet je nou met dit verhaal?
Ja, dit is toch eigenlijk alleen maar de bevestiging van wat iedereen al vermoedde destijds. De KNVB heeft dat onderzocht, heeft niks gevonden. Of ik denk, heeft niks kunnen bewijzen. Mm-hmm. Maar wel vermoed dat dit het geval was. En dit is alleen maar de bevestiging wat iedereen al dacht, toch?
Ja. Wat denken jullie, helpt dit Vitesse in de huidige zaak die ze al voeren om die licentie verlengd te krijgen? Of maakt het helemaal niks uit?
Dat lijkt me niet. Ik denk dat alles wat aan aandacht op dit moment naar Arnhem gaat, niet wenselijk is. En het maakt het dossier natuurlijk alleen maar groter. En ik heb een poging gedaan het hele stuk van The Guardian te lezen, maar dan zie je het.
Ja, maar dat is de Engelse krant die met het nieuws gekomen is vandaag.
Precies.
Die hebben allerlei offshore bedrijven onderzoek naar gedaan, nou, geldstromen gevolgd.
Dan moet je flink expert zijn in de due diligence om dat enigszins een beetje fatsoenlijk te kunnen volgen. Maar de belastingparadijzen vliegen je om de oren en dan moet je al die geldstromen na kunnen gaan. En ik word er al moe van als ik het alleen al lees. Stel dat je dat echt zou moeten onderzoeken, dan moet je echt wel meerdere jaren in hebben zitten, meerdere mensen in hebben zitten. Dus ik vind het ook niet zo gek dat de KNVB daar in 2010 onderzoek naar heeft gedaan. En dat je daar misschien nergens op uitkomt. Want
dit los je niet in 2 maanden op, wil je?
Nee, weet je, dit wordt zo professioneel gedaan. Ik bedoel, dat zijn geen koekenbakkers. Die weten heus al wat ze aan het doen zijn en hoe ze dit soort dingen moeten verdoezelen. Omdat je weet dat het verboden is vanuit UEFA. Dat 2 clubs die in hetzelfde Europese toernooi mogen spelen, dat mag niet op die manier.
Nee.
Dus ja, die zullen niet over 1-8 ijs zijn gegaan.
En ik vermoed ook, Marciano, dat je niet iemand 117 miljoen euro uitleent en vervolgens geen zeggenschappen wil hebben.
Nou ja, wat we al eerder ook boven bespraken, dat is, kijk, Vitesse in dit geheel als club zijnde, ja, je bent op een gegeven moment ben je heel blij dat je club op de een of andere manier financieel
overeind gehouden wordt
en gesteund wordt, mede ook door die spelers die er allemaal binnengehaald werden, de Solenkis van deze wereld. Dus op zich kan ik me ook goed voorstellen dat investeerders die er komen en nu ook weer die nieuwe investeerder, dat je als club zijnde dat je daar heel erg gelukkig mee bent, supporter ook, want je ziet in één keer best wel hele goede Mason Mount spelers binnenkomen. En dat er de hele geldstromen, dat niet zo 1, 2, 3 heel erg duidelijk is, dat is niet van iets nieuws. Dat gebeurt waarschijnlijk in het bedrijfsleven ook. En heel veel Russen hebben heel veel geld en ook Amerikanen veel geld, waarbij er toch geld geparkeerd wordt ergens anders. En als dat uiteindelijk op naam staat van Chigirinsky of Oif, wij weten niet waar dat vandaan komt. En
of als het een vriendschappelijke lening is. Dus als het een soort privé-lening
dat
is.
Dat zei Jordania.
Ja,
ik heb gewoon 2 vrienden gehad die mij geld hebben geleend. En die vonden het leuk om mij te steunen in mijn projectje.
Ja.
Maar in welke naïviteit leef je dan als je dat voor zoete koek aanneemt? Dat is toch bijna niet
voor. De vraag is of hij naïef is of degene die het aanhoren. Ik denk dat hij niet zo naïef
maar
is.
Maar wat jij terecht net zegt. Als dagelijks bestuur ben je natuurlijk bezig met een club te laten functioneren. Supporters tevreden te stellen. Dat is volgens mij je eerste taak als bestuurder. Dat je misschien een soort van blind wordt voor dat zakelijke verhaal van de geld.
Als Freesia zegt wat er voor nodig is om dat boven water te krijgen.
Ja.
Ja, ik snap dat je als Vitesse je daar niet aan gaat branden.
Zijn hier nou voor andere clubs in het betaald voetbal lessen uit te leren uit dit soort gevallen?
Nou ja, tuurlijk. Aan de andere kant, ja, wat vrees je ook terecht zeggen. Het zijn geen
koekenbakkers. Gaan jullie dat de hele uitzending zeggen?
Nee, maar...
Want dat vind ik prima, hoor.
Nee, maar wat zij terecht zeggen. Je kan het tot een bepaalde hoogte kan je het uitzoeken.
Ja.
En daarna wordt het een grijs gebied waarbij jij, waarschijnlijk misschien de mensen zelf ook, niet meer weten hoe of wat. En ja, ik denk uiteindelijk ben je als club in Nederland, en er zijn er een heleboel, die toch financieel armlastig zijn, ben je heel erg gelukkig als daar iemand opstaat en die zegt, ja, ik ben goed voor 300 miljoen. Ja, en dan uiteindelijk is het de KNVB die dat helemaal controleert of het daadwerkelijk, en je krijgt de licentie. Maar het gaat er wel om dat het voetbal wat je graag als club zijnde op het veld wil zetten, de spelers die je wilt binnenhalen, de salarissen die door de hele club betaalt, niet alleen de hele club. Ja, ik denk dat je daar ja, ontzettend gelukkig van wordt. En dat uiteindelijk daar grijze constructies en misschien een andere club of een andere eigenaar van een andere club achter zit.
Mm-hmm. Maar kijk, hoe moet je dit als club ook helemaal gaan doorlichten? Ik bedoel, de KNVB heeft het onderzocht.
Dat is niet te doen.
Vitesse geeft aan dat zij in alles helemaal hebben meegewerkt. Zij hebben hier geen weet van. En tot waar kan je zeg maar wie verantwoordelijk houden? Want er zijn inmiddels ook alweer zoveel andere mensen. Alleen dat is natuurlijk ook lastig, want je kan de club Vitesse al zien, kan je ook niet.
Nee, maar moet je dan niet per definitie denken als er een hemelbestormer komt? We hebben het in Alkmaar gezien met Scheringa. We hebben het op andere plekken gezien.
ADO heeft het gehad.
Zeker, maar dat je direct de alarmbellen afgaan als mensen gaan roepen we gaan meestrijden om de landstitel. In Twente is het gelukt uiteraard, maar ook met een behoorlijk prijskaartje, letterlijk en figuurlijk. Bij AZ hebben ze geleerd van de situatie. Daarin hebben ze vervolgens het beleid helemaal omgegooid. En nu, met consequent beleid voeren, zijn ze wel degelijk in de buurt van de top 3 gekomen.
Zolang geld zo'n grote rol speelt in het voetbal, dan ontkom je hier niet aan. En of je moet gaan zeggen dat het op geen enkele manier van eigenaar mag wisselen, of dat zoveel
procent... Duitse methodiek.
Eigenlijk wel. En daar moet je dan naartoe. En dan moet dat gewoon vastgesteld worden, misschien Europees gezien. Of moet je dat als land dan vaststellen. Maar ja, heel eerlijk, de hele situatie waar Vitesse uitkwam. Ja, ik weet niet beter dan dat Vitesse gewoon problemen heeft. En een tijdje leek het alsof die problemen ver weg waren. Alleen, ja, dan zie je nu uiteindelijk het ene lijk komt naar het andere lijk uit de kast.
Ja.
En qua timing, ja, is dit ook niet heel lekker.
Nee, maar gaat dit ook... Vitesse strijdt natuurlijk min of meer nog tegen... Nou, min of meer. Dus even naar het aantal punten te kijken. 24, dat zijn er 3 meer dan Emmen. Die strijden gewoon nog tegen degradatie. Gaat dit een rol spelen? Dit hele verhaal dat maar doorettert. Eerst over de achtergronden van de nieuwe eigenaar die bekeken worden. Nu de geldstromen die weer boven water komen. Gaat dit een rol spelen bij voetballers? Of
ja, natuurlijk.
Parkeren die dit?
Ik denk dat jij nu als voetballer wel even 2 keer nadenkt en een paar keer met je zaakwaarnemer overlegt van is Vitesse volgend seizoen nog wel een goede plek om te zijn en om te blijven?
Ja.
Dus ja, daar gaan mensen met andere dingen bezig zijn. En met name de mensen die niet op het voetbalveld staan. Maar goed, ik denk zelfs de voetballers dat die dit toch wel even door hun hoofd laten spoken.
Ja. Ik denk dat wij dat altijd groter maken dan dat het daadwerkelijk is.
Wij zijn de media.
Ja.
Maar als jij als speler mensen nu weet van volgend seizoen bestaat deze club of heeft deze club
geen profilicentie meer. Ja, maar kijk, spelers spelen toch gewoon voor zichzelf. Spelers spelen voor hun eigen toekomst. Niemand. En als ze stel dat in de club dat het inderdaad slecht gaat met de club en wie weet waar het naartoe gaat, dan is het toch nog meer reden om extra je best te doen, want dan kan je een mooie stap maken, misschien voor minder geld dan dat Vitesse normaal gesproken voor je zou krijgen.
Ja.
Zijn er meer spelers transfervrij?
Het is zo dat de problemen die er bovenin, buiten het feit natuurlijk het bestaansgebeuren, maar de problemen die er zeg maar bovenin bestuur, financiële malaise of iets dergelijks. Zolang spelers betaald worden en zolang er een trainer voor de groep staat en zolang de wedstrijd van zondag ook echt aanstaande is, zullen spelers het in hun achterhoofd hebben, maar het is niet een hele grote belangrijke factor om te bepalen of je nou een wedstrijd gaat winnen of niet, of dat de groep. Tenzij er met de groep en de trainer wat aan de hand is. Want dat is direct. En dit is voor spelers best wel nog een beetje buiten de kleedkamerdeur. En dat is overal zo. Of je nou in de allerhoogste top speelt.
Maar heb jij het wel eens gehad dat er een situatie was bij de club, wat je dan toch wel een beetje aantrok? Waarvan je dacht, ja, dit speelt ook wel, dit zijpelt door tot in de kleedkamer.
Nee, niet echt. Ik heb wel gehad dat trainers besloten. Benacke die ging naar Madrid en dan kwam Van Gaal. Maar dat is gewoon een trainerswissel.
Ja, maar dat merk je ook echt direct.
Dat merk je direct en dat heeft ook effect op mij gehad. Want ik kwam op een gegeven moment op de bank te zitten. Dus dat merkte ik echt heel erg direct. Maar echt malaise van bovenin of dat er fraude of iets dergelijks, dat merkt de groep niet zo. Dat zijn meer de bestuurders die daar heel erg druk mee zijn. De supporters die dat via de pers weer meekrijgen en dan in één keer in het stadion met spandoeken, die moet eruit en die moet eruit.
Bij de training staan.
Maar de spelers zijn echt dagelijks bezig met op het veld. En de trainers proberen dat ook altijd een klein beetje weg te houden. En dan is de zondag is de belangrijkste wedstrijd. Ja. En voor dit Vitesse helemaal.
En dan moet je denk ik ook wel blij zijn dat je gewoon zo'n ervaren iemand op dit moment als Philip Cocu hebt.
Ja, dat zeker.
Die dat echt wel gewoon heel klein kan gaan maken. En zorgen dat het ook daadwerkelijk klein voelt.
Ja.
En kijk, ik denk wel dat misschien voor een Van Ginkel of zo, die echt wel ja, gewoon kind van de club is of een prupper, maar ja, die nu dan niet speelt, ja, ja, die zal het echt aan het hart gaan.
En misschien de wat mindere goden uit het elftal, die zullen misschien wel in paniek zijn. Want ja, overstappen naar een nieuwe club als je dan minder opvalt of op de bank zit, dat gaat lastig worden. Dus en voor de manhoefs van Vitesse
maakt het niet zo gek veel uit.
Maakt het niet zo gek veel uit.
Nee. Ja, of als je nu in een situatie zit waarin je misschien je contract wil verlengen of had moeten verlengen. Dat die toekomst een beetje onzeker wordt.
Aan de andere kant biedt dat ook weer mogelijkheden.
Ja, precies. Dat is wat ik bedoel. De ene kant op of de andere kant op. Je wil jezelf gewoon juist extra laten zien. Misschien hoe onzekerder het allemaal wordt. Ja, des te logischer het is voor spelers om...
Ja, voor spelers is het dan misschien minder een probleem. Maar voor Vitesse is het natuurlijk wel een...
Nee, zeker. Ja,
een probleem absoluut. Dat alleen maar groter wordt.
Ja, absoluut. Ik wilde naar het volgende... moment uit de actualiteit eigenlijk, of dat hing al een beetje in de lucht eigenlijk van afgelopen winter al. Van der Belt uiteindelijk, bevestigd vandaag, van Zwolle naar Feyenoord. Dat is een mooie transfer van de top van de keukenkampioendivisie naar de top van de eredivisie. Waarom gebeurt dat eigenlijk zo weinig?
Ja, ik vroeg me dat dus vandaag echt af. En ik dacht ook echt zeg maar met een wiever van, nou, zouden nu meer clubs het aandurven om gewoon in de KKD te scouten? Nou zie je wel dat soms de prijs die betaald wordt voor spelers in de KKD die toch wel aanzienlijk rendement hebben naar het buitenland. Ja, misschien durf je dat niet als gokje te betalen. Maar ik weet niet of we het in Nederland... Ik snap niet waarom het niet vaker anders betitelen dan een gokje. Want zeker ook... Bijvoorbeeld bij Twente, die hebben dan weliswaar niet allemaal KKD-spelers... maar hebben wel heel bewust op een gegeven moment best wel wat Nederlandse jongens gehaald. En er lopen genoeg Nederlandse jongens ook in de keukenkampioendivisie rond... dat als je die erbij zou hebben in je team... dan denk ik dat sowieso wel sneller en aardig gaat lopen. Ik had sowieso wel bij Van der Belt, die zat dan bij Milan en mij in de bus. Toen had ik ook wel het idee van... Volgens mij ligt hij dan wel het een en ander aan contract. Want die was zo uitgesproken in dat hij het wilde. En eigenlijk was het toen al volgens mij gewoon beklonken.
Maar, hebben wij zelf ook niet als analisten, maar ook de pers, de journalisten... de stap bijvoorbeeld van de keukenkampioendivisie als immense stap naar de top van Nederland. Dus er wordt altijd geschreven, nou, de stap is wel te groot. Nou ja, uiteindelijk snap ik ook wel dat... de top 6, 5 in Nederland in een andere vijver zoekt. En die halen liever dan misschien een gelijkwaardige speler uit Frankrijk of uit...
Maar dat snap ik, dat begrijp ik. Nee, dan moet je uitleggen waarom.
Ja, maar op de een of andere manier schatten wij dan waarschijnlijk de KKD ergens in ons hoofd lager in dan een onderkant Ligue 1. En dan denk je van, nou, die heeft Ligue 1 gespeeld, dus die halen wij naar... En noem eens wat, Sparta. Ja. Nou, en uiteindelijk om dan een speler vanuit de KKD met wedstrijden tegen Eindhoven en tegen. Hebben wij misschien ergens, of de clubs ergens, het idee. Kan hij het niveau wel aan? Ja. Terwijl het is niet een gegeven. En ik ben hier advocaat van duivel. Het is niet een gegeven dat die jongen die onderaan in Ligue 1 gespeeld heeft. En dan 6-0 van Marseille en 8-0 van Paris op zijn kloot heeft gehad. Dat die dat wel dan gaat doen. Maar toch ergens speelt er dan waarschijnlijk bij de technisch directeuren in hun achterhoofd. Nou, die jongen heeft op een hoger niveau gespeeld. Dus die moet dan waarschijnlijk ervaren of beter zijn.
Ja.
En dat is denk ik de gedachte die er dan speelt om dan toch niet in de KKD te kijken. Omdat je denkt van ja, kan hij het wel gelijk aan? Kan hij aanpikken? Is het trainingsniveau te hoog? Zijn de wedstrijden...
Ja, of wordt toch altijd wel een beetje verweten van nou ja, het is echt bord op schoot scouten.
Terwijl... Dat ze daar bang voor zijn, dat je liever iets ingewikkelds tevoorschijn kan dan de wedstrijden van Willem
II. Je moet bijna uitstralen dat je je scouting helemaal op orde hebt en dat je al die connecties hebt. Dat je in de tweede Bundesliga een speler haalt die op de bank zit en die het dan blijkbaar moet gaan doen. Want qua statistieken en weet ik het wat voor cijfertjes.
Nou, dat hebben ze allemaal al een tijdje redelijk succesvol gedaan. Dat voorbeeld
dat jij aanhaalt. Ja, alleen ik hoop wel dat nu met Wiever, en Dallinga is er natuurlijk ook een goed voorbeeld van, dat misschien meer
dat
clubs
dat
zouden...
Een soort vliegwiel-effect ontstaat, een morele verplichting om eerst maar eens te gaan kijken wat hebben we eigenlijk
ik vind niet dat alle spelers Nederlands zouden moeten zijn of zo in de Eredivisie. Alleen ik denk dat het echt geen kwaad kan in een team als er wat meer Nederlandse jongens in zouden zitten.
Schieten er bij jou een paar te binnen die de stap wel zouden kunnen maken naar van de keukenkampioendivisie naar de Eredivisie? Als je
naar de Eredivisie sowieso wel, maar naar de top-Eredivisie?
Nee, maar gewoon naar de middenmoot-Eredivisie. Daar zouden de clubs die wat financiële mogelijkheden hebben. Heerenveen, Groningen, Utrecht.
Rigo Meerveld.
Meerveld, Willem II, staat ook op mijn lijstje.
Lens Duivenstein.
Staat er niet op, maar die is van Helmond Sport, toch? Of is die? Ja. Ja, Helmond Sport, ja. Belen van Zwolle, onze keukenkampioen-divisie.
Die jongen van Den Bosch, die verdediger, die laatste man, jonge jongen. Weet zijn naam even niet, FC Den Bosch.
Met die krullen?
Ja, of was hij niet van Den Bosch? Weet ik nee, niet van Den Bosch, hoe heet hij?
We maken nu een hele moeilijke quiz van.
Van ADO. Sorry, van
Van Bremen bedoel je?
Ja, van Bremen.
Ja. Ja. Die
speelde tegen Den Bosch. Daar ja.
En verbaan. Iemand als Amen voor.
Maar die, is boven de 30 al.
Ja, maar maakt dat wat uit? Die heeft toch ook zat ervaring? Als je een beetje...
clubs hebben natuurlijk wel een businessmodel dat als je een speler haalt dat hij jong moet zijn, omdat je dan daarna nog er wat aan kan verdienen.
Ja, snap ik. Maar je kan ook een keer voor wat ervaring kiezen. Ik vind sowieso, wat die hele discussie of je iemand uit het buitenland haalt of niet, je sluit als je iemand uit Nederland haalt wel een heel stuk risico uit met acclimatiseren, met taal, met familie.
Ja. Nou ja, en dat is wat ik bedoel, weet je wel. Dat is, kijk, Twente is daar dan het voorbeeld van dat ze opeens best wel een leuke groep hebben gecreëerd ook. Wat gewoon, ja, het ziet er heel logisch uit. En dat is ook vanuit het niets. Hè. Voor mijn gevoel hadden ze toen echt 3 spelers toen in de zomer. En,
dat was niet alleen voor je gevoel zo, dat was ook
dat
zo.
Dat was ook zo. Ja. Dat werkt dan uiteindelijk wel. Zo simpel hoeft het misschien niet altijd te zijn. En ik snap ook wel dat, zeg maar, financieel gezien wij denken, oh, je kan wel even een speler uit de keukenkampioen-divisie halen. En ik snap dat misschien voor middenmoot eredivisie soms alsnog misschien te duur is. Mm-hmm. Dat die toch in een lager segment nog moeten kijken. Of toch het tweede niveau in Duitsland. Of...
Groningen heeft bijvoorbeeld stevig geïnvesteerd in spelers van tussen de 8 ton en 1,5 miljoen. Uit Zweden en Noorwegen, weet ik het allemaal waar vandaan.
Ja.
Ik zou toch bijna oproepen tot een soort morele verplichting om maar eens in de eerste divisie, de keukenkampioen-divisie te kijken.
Maar ik denk echt dat wat ik al aangaf, dat meespeelt. Dat men gewoon te bang is dat het, niet verspilde moeite, dat is echt een groot goed. Maar dat ze dan liever spelers uit Scandinavië binnenhalen, uit de Tweede Bundesliga of uit Liga onderkant. Dat je een bepaalde garantie koopt of zo, weet je. En die garantie is er niet. Alleen, ik denk dat heel erg meespeelt. En dat het naar het publiek toe ook een soortement van, kijk eens hoe goed wij ons best gedaan hebben. Wij hebben weer een sloot spelers binnengehaald. En als jij zegt, ja, we hebben nu de verdediger van ADO binnengehaald. Dat iedereen.
Dat
denkt,
hebben we ook allemaal gezien natuurlijk het afgelopen seizoen. Dan hebben we die speler al allemaal gezien. En dan weten we allemaal wat hij kan. En dan ben je er wel of niet blij mee.
Dat zal toch bij de mensen die erover gaan geen rol mogen spelen.
Ja, maar ik denk dat het toch wel een rol speelt. Is het toch wel zo.
Maar
ja,
kijk, heel eerlijk, onbewust. Met Thijs Dallinga. Zeg maar, vorig seizoen. Iedereen wist van, oké, hij heeft echt ongekend seizoen. Het strookte wel een beetje richting het einde toen natuurlijk. Maar hadden jullie echt verwacht? Hadden jullie toen ingeschat van, die zou wel...
Nou, niet dat hij er 10 zou maken in de Ligue 1. Wat een ongelooflijk zware competitie is. Maar inderdaad, Utrecht kiest voor... loopt niet helemaal parallel aan elkaar. Maar Utrecht heeft dan Dost in de spits. En Dallinga speelt bij Toulouse.
En dat was een mooie strijd. Doefikas Dallinga. Kijken
wie de beste is.
Ja.
Ja, alleen als zij alleen dan Doefikas hadden, die natuurlijk best wel jong is. Heeft het qua rendement dit seizoen dan wel goed gedaan. Maar als ze dan in plaats van Dost hadden ze Dallinga gekozen. Dan heb je echt geen zekerheidje op doelpunt. Nee, want je hebt geen idee hoe die stap maakt.
Dat moet op juist de kracht van goede scouting zijn.
Maar ja, dat is precies ook
dat zou het moeten zijn. Alleen als het dan niet werkt, dan heb je het echt heel slecht gedaan. Want je had een jonge spits waar je nul garanties op hebt dat het eventueel gaat draaien.
Ja. Maar destijds had Utrecht nog talloze spelers die ze als spits zouden kunnen gebruiken. Met Van der Streek, met Mahi, die eventueel. Dus die ervaring, die leeftijd was er wel. En toch doen ze het niet.
Ja. Maar wij hebben
niet
toch
tegelijk
ook in
Utrecht te bashen. Maar.
We hebben toch ook bij Goedemorgen gezeten met Van Zeumeren. En toen ging het over Robert Muren. En die scoorde de ene na de andere goal in de KKD. En toen was het de vraag, toen vroeg je aan mij, wat vind jij er nou van, zou die bij Utrecht? Toen heb ik gezegd, ja. Het is een type speler die misschien rond de 16 best wel oké. Maar ik denk niet dat het zo is. En dan wordt gelijk de vraag gesteld van, ja, kan hij het brengen dan in de Eredivisie? Nou, je ziet bij Volendam hoe moeilijk hij het eigenlijk heeft, ook met scoren. Terwijl hij in de KKD de ene na de andere uit alle standen, alle hoeken, van afstand, dicht bij de goal. En hij komt in de Eredivisie, doet hij echt wel zijn wedstrijden mee. Hij werkt hard. Maar de goals vallen niet.
Nee, voor spits is dat heel vaak in het verleden een probleem geweest. Die schoten er 30 in op het tweede niveau. En in de Eredivisie lukte dat maar niet.
Ja.
Een talloze voorbeelden aantal.
Maar bij Muren is het natuurlijk Duimstein, wel over...
Was Helmond Sport is nu Almere natuurlijk.
Ja, klopt.
Kortsluiting.
Maar bij Muren is het natuurlijk al redelijk wat jaren bewezen dat hij wat moeite heeft om op het hoogste niveau doelpunten te maken. Ja, om Dalinga wisten we dat nog niet. Dus dan is het een gokje inderdaad, maar het kan dus wel goed uitpakken.
Ja, en dat is dus ook wat dus bij, en niet Muren als specifiek voorbeeld, maar dat is wel wat bij technisch directeuren in hun achterhoofd speelt. Dat spelers die in de eerste divisie het bewezen hebben, al een kans hadden gehad in de Eredivisie, misschien bij een wat mindere club, en het daar dan niet konden doen. En dan prinsheerlijk in de KKD spelen. En ja, die gok is denk ik toch wel lastig.
Ja. Daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat er wordt best wel veel gevist in de vijver van de betere jongteams natuurlijk. Van Jong PSV, Jong Ajax. Daarvan gaan uiteindelijk indirect vrij veel spelers naar de middenmotor, de subtop van de Eredivisie. Dus die vijver is er. Er is eigenlijk een tweede vijver waarin je kunt vissen.
Ja, met tweedehands visjes.
Nee, eigenlijk met eerstehandsvisjes. Die zitten natuurlijk
de ze zijn eerder al opgepikt door die jongploegen meestal.
Nee, daar heb jij weer gelijk in. Ander actueel moment, even kort nog voordat we naar de onderbreking gaan. Is PSV, Martijn, goed weggekomen met de straf die is uitgesproken voor het incident? Nou, incident was wel iets meer dan dat. De supporter die de doelman van Sevilla had aangevallen in de Europese wedstrijd. PSV bestraft met een boete van, bij elkaar opgeteld, zaten wat kleinere boetes aan, bijna 30.000 euro. En de oostzijde, waar de harde kern zit, moet een wedstrijd leeg blijven.
Ja, daar zijn ze heel goed weggekomen, denk ik. Ik vind dat een milde straf. Ja, het is vrij wonderlijk dat er iemand überhaupt het veld op kan komen en tot aan de keeper kan komen.
Ja.
Nou is het natuurlijk al vaker gebeurd in Nederland.
Ja, want jij trok de vergelijking met een incident toen je nog bij Ajax speelde. Het beroemde staafincident.
Ja. Nou ja, toen speelden we in de jaren 90 natuurlijk. Toen hadden wij dat hele beroemde staafincident, waardoor wij gewoon een volledig jaar geen Europa Cup 1 mochten spelen.
En de supporter had een staaf gegooid op de doelman van
achter de
Austria-Wien.
Austria-Wien, geloof ik. En hij raakte hem, maar niet zo heel hard. Maar wij werden door de UEFA echt bikkelhard.
Terwijl je daar als club eigenlijk minder aan kan doen dan iemand die het veld oprent.
Ja. Ja, maar als je dat soort dingen nu gaat doen, dan gaan mensen zich verkleden als een supporter van iemand anders. En dan ga je zo je grootste concurrent.
Maar de conclusie is goed weggekomen. Zometeen praten we over de selectie van de Oranjeleeuwinnen, over de grote interlandse in het buitenland en nog veel meer. Tot zo. Deel 2 van Voetbal Praat met Martijn van Zuidveld, met Freesia Cosinho-Arias en met Marciano Vink. We hadden wat actuele zaken behandeld. We gaan ook een beetje vooruitkijken, want de Oranjeleeuwinnen, Freesia, die spelen tegen Polen en Duitsland op 7 april en 11 april respectievelijk. Volgende week vrijdag en dinsdag is dat. Hoe staat die selectie er nou voor? Wat is het, een maand of 3 voor het WK?
Ja, dat is gevoelsmatig nog wel een beetje ver weg, maar dit wordt wel de interlandperiode waarin hij toch wel echt moet gaan schaven om het team neer te zetten. Het vervelende voor Andries Jonker is wel dat vorige interlandbreek was Jill Roord geblesseerd. Die is nu weer terug. Nu is Jackie Groene geblesseerd. Dus eigenlijk hebben we nog steeds al een aantal periodes achter elkaar niet het team gezien wat je zou kunnen zien. Wel, het leuke is dat Wieke kaptein er nu bij is. Die heeft sowieso dit seizoen in de Eredivisie, maar eigenlijk vorig seizoen ook al laten zien dat ze eigenlijk een hele volwassen speler is. Is nu 17 jaar. Hele complete middenvelder. En vorig jaar ook talent van de Eredivisie geworden, talent van het jaar. Dus wel leuk dat zij erbij is. Ik weet niet als Groene fit is of ze dan ook nog erbij blijft. Maar Jonker zou misschien wel ook voor wat jeugd kunnen kiezen. En op zich heeft hij ook wel met... Er zijn zoveel speels in Oranje die eigenlijk op 10 kunnen. Dus met een Danielle van der Donk, Roord, Victoria Pelova heeft van de Ajax de overstap gemaakt naar Arsenal. Die kan ook op 10 spelen, maar die kunnen ook hangend spelen. Dus hij kan daar best een beetje mee schuiven.
Maar hij kan dus veel schuiven. Hij moet nog schaven, hoor ik je zeggen.
Ja.
In dat proces van schuiven en schaven is het zo dat de wereldtop in het vrouwenvoetbal tegelijkertijd wegloopt bij Oranje? Of valt is dat nog te overzien, die afstand? Is dat te overbruggen? Is dat moeilijk in te schatten?
Nog een beetje hommeles overal, hè, bij de toplanden.
Ja,
dat helpt dus.
Het is nog niet heel rustig. Niet rustig bij Spanje, niet rustig bij Frankrijk. Overseas in Amerika is het ook altijd wel genoeg aan de hand. Canada.
Is Engeland topfavoriet eigenlijk voor de
wereldtitel? Ja, vind ik wel. Die hebben het zo goed voor elkaar. En Badmeet is wel geblesseerd. Die is er dan niet bij. Maar die hebben zoveel verschillende smaken die ze kunnen inbrengen. Ik denk dat Sarina Wiegman gewoon dat kunstje gaat herhalen met Engeland. En die gaan gewoon wereldkampioen worden.
Ja?
Ja. En ik, bij Nederland, kijk, iedereen heeft zoiets van, oh, die komen wel door de groepsfase heen. Tuurlijk, in Vietnam kan je makkelijk verslaan. Maar je zit nog met Amerika en met Portugal in de pool. En ik denk dat we wel vorige eindronde hebben gezien dat Portugal echt geen lekkere tegenstander ook is voor Nederland. Die hebben bijna alleen maar aanvallers. Dus ook aanvallers staan gewoon daar in de verdediging. Maar ja, de verdediging van Nederland is nog steeds niet heel best. Dus ja, zou het zomaar
zou er dan
kunnen.
Een, zou er dan een truc uit de hoge hoed komen dat hij à la Louis van Gaal een heel ander systeem gaat bouwen? Speciaal voor dat toernooi, om die verdediging dus te kunnen ontzien of zie je het niet gebeuren?
Dat zou hij wel kunnen doen.
Hij is natuurlijk al anders gaan spelen.
Hij is al anders gaan spelen. Alleen hebben ze één interland. Eigenlijk twee interlandperiodes geleden al. Toen ging hij dat systeem spelen. En toen was het zo slecht. Toen waren er zoveel speelsters die gewoon te veel spanning hadden. Toen zei hij ook na afloop, ja, ik kan dit systeem ook helemaal niet beoordelen. Want als mensen niet eens fatsoenlijke bal over 3 meter naar elkaar spelen, ja, dan hoef je het niet eens over het systeem te hebben. En toen heeft
dat is
hij
wel duidelijk.
Ja, toen heeft hij ook na 25 minuten heeft hij al teruggegrepen naar 4-3-3. Omdat dat veel meer in vaste patronen voor alle speelsters zit. En ja, wat wel, kijk bijvoorbeeld een Danielle van der Donk, die speelt bij Olympique Lyon, speelt ze niet alles in de basis. En Damaris Egerola staat bijvoorbeeld wel bij alles in de basis, maar die viel bijvoorbeeld de laatste interlandperiode tegen Oostenrijk, viel ze weer best wel een beetje tegen. Daar had ik dan wel weer meer van verwacht. En eigenlijk is die linksbackpositie, dat blijft een beetje een probleem bij Oranje. Maar Siska Volkertsma is nu wel weer fit. Die speelt in Frankrijk bij Bordeaux. En nou ja, die speelt eigenlijk voornamelijk als middenvelder. Maar die hebben we zeker ook bij FC Twente ja, als gelegenheidslinksback gezien. Dus echt een vinnige speler met heel veel loopvermogen. Best wel fysiek ook. En ik zou het wel leuk vinden als hij die op linksback zet.
Wanneer is hij nou tevreden na die interlands met Polen en Duitsland? Hangt hij dan aan het resultaat? Of krijg je dan toch weer de trainersteksten, proces, schaven, et cetera?
Ja, kijk, uiteindelijk, natuurlijk moet het er een beetje fatsoenlijk uitzien. Maar ik denk dat het nu toch echt wel gaat om resultaten. En als je tegen Duitsland dan met name, mm-hmm. Nou, die eerste wedstrijd tegen Duitsland gewoon overeind kunt blijven.
Dan is er weer hoop.
Dan is er wel wat hoop, ja.
Goed. Vind jij het Nederlands vrouwenelftal, vind jij het goed?
Op dit moment? Ja? Nee. Nee, ik denk dat iedereen kan zien dat het op dit moment niet goed is. En dat pretenderen ze zelf ook niet, dat het op dit moment goed is.
Maar die kern die er al jaren zit, is die nog goed genoeg?
Als iedereen fit is, is die kern goed genoeg. Alleen verdedigend gezien is het gewoon niet goed genoeg. En we hebben echt wel met we, zeg ik ook. Maar voorin heb je, kijk, Miedema is geblesseerd. Die zit op 6,5 maand op het moment dat het, het WK begint. Die gaat het gewoon niet halen, nee. Punt. Maar je hebt echt wereldtop op het middenveld en op de flanken. Die heb je absoluut. Alleen ja, achterin niet.
Nee, nou we gaan het zien. Eerst maar eens tegen Duitsland, vrijdag 7 april.
Ja.
Je wiept de vraag op of bij het dameselftal de kern nog goed genoeg is. Als je het nou eens vertaald naar het mannenelftal, is die kern nog goed genoeg? Van Dijk, Wijnaldum, Depay?
Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord. Als alles gewoon fit is en bij hun club ook regelmatig speelt, dan is de kern die het Nederlands elftal al een tijdje heeft, is goed genoeg. Alleen je ziet nu gewoon dat er te veel spelers te veel problemen met zichzelf hebben. En dan best wel het vertrouwen genieten van de trainer. En ja, we hebben ook eerlijk gezegd niet heel veel smaken erachter. Mm-hmm. Waarbij je op de positie van Wijnaldum nog kan zeggen van, nou, daar komt een Xavi aan en je zou eventueel kunnen schuiven met spelers. Maar echt een spits of een centrale verdediger, als je daarop bedoelt. Dan kom je toch uit bij toch wel een stukje minder. Of je moet bij wijze van spreken AK naar binnen halen. Maar als je het over de kern hebt, en ik weet waar je naartoe wil, dan is het zeker nog goed genoeg. Alleen, er moet wel bij de clubs, met name richting de Nations League finale, moeten wel echt wel meer gespeeld en ook beter gespeeld gaan worden.
Ja, maar mindere periodes, blessures, beïnvloedt dat de hiërarchie in een elftal? Zo ja, is dat erg of niet? Of wordt dat toch benoemd door een coach?
Ik denk niet dat het erg is, maar ik denk dat het zeker invloed heeft, ja. Het probleem is nu volgens mij gewoon dat 90% gewoon of niet fit is of uit vorm is. Dat is een beetje te veel van het goede, lijkt mij. Ja. Van Dijk heeft een rotseizoen met Liverpool. Ik kan het eigenlijk voor iedereen invullen, behalve Ake. Die draait echt een goed seizoen. Nou ja, dat was ook een van de betere spelers in die twee wedstrijden.
En Frenkie, denk ik.
En Frenkie, maar ja, die is niet fit. Ja.
Nee. Want ook Gakpo heeft natuurlijk best wel een hele lange aanloop gehad. Waarbij er zelfs nog, weet je wel, allerlei dingen in de pers in Engeland verschenen. Over dat het misschien wel te vroeg of een miskoop. En uiteindelijk zie je de laatste weken dat hij in één keer zijn draai begint te vinden. En dan ziet het er allemaal beter uit. Maar zo'n seizoen...
Was ook weer niet fit.
Nee, zo'n seizoen is natuurlijk lang, zwaar, ook voor hem. En dan moet je bij het Nederlands elftal aankomen en dan raak je ziek. En dan speel je een wedstrijd waarbij, ja, ik dacht van mijn hemel, wat gebeurde er? Dus er zijn te veel spelers die gewoon niet hun optimale vorm hebben. En ik kan me voorstellen dat Koeman echt geschrokken is.
Ja.
Echt geschrokken.
Is het misschien ook niet zo dat de overgang van het systeem onder Van Gaal... En het voorbereiden puur en alleen op dat wereldkampioenschap. En nu weer terug naar een andere samenstelling, een andere bondscoach. Dat toch wat meer tijd kost dan we allemaal denken.
Nou ja, goed, dat denk ik niet.
Dat denk ik ook niet. Het systeem is toch... Dat is toch
de meeste clubs spelen dit systeem.
Kijk, als het andersom zou zijn natuurlijk wel, maar ja. Nu niet.
Nee,
dat denk je niet?
Nee,
dat denk ik niet.
Maar dit is dan wel een heel dun koord waar je als Nederland zelf op balanceert. Als je afhankelijk bent van spelers die 4-5 jaar geleden heel goed waren. Ja. En nu vooral kwakkelen met of vorm of gezondheid. Dan is dat dus dunnetjes.
Ja, maar ja, je kan ook niet... Als het 90% is, daar kan je niet zoveel aan doen, toch? Kijk, als het er 1 of 2 zijn en dan valt alles uit elkaar, dan heb je een probleem.
Ja.
Maar ja, je bent afhankelijk van het grootste gedeelte van je spelers. Dat is de tweede keer dat je dat zegt vanavond.
Ja, daar ga ik heel voorzichtig mee zijn. Hebben jullie genoten van Duitsland-België gisteren, oefen Interland?
Ja, Kevin de Bruyne was redelijk in vorm, hè?
Ja, die had een punt wilde maken.
Richting de vorige bondscoach.
Richting de vorige bondscoach, ja.
Ja, als hij dat niet op het veld deed, dan deed hij het na afloop wel.
Ja. Ja, want hij zei...
Als ik de Duitse bond was, dan zou ik gewoon zorgen dat je zeg maar tot een eindtoernooi een bepaalde bondscoach hebt die echt het bloed onder zijn nagels vandaan haalt. En dan ontsla je die een week ervoor.
Belgische bond. Ja. Belgische bond.
Ja, ja, ja. En dan een week voor het eindtoernooi, dan ontsla je de bondscoach, zet je een nieuwe neer en dan... Word je wereldkampioen, denk ik.
Maar het leuke aan dit Belgisch is dat het een hele rit spelers hebben afscheid of zijn niet meer geselecteerd. Hè? En je ziet nu een bepaalde frisheid in het team. Ze hebben een Luke Bakio of zo.
Ja,
zeg ik het goed?
Ja.
Nou, daar zit een snelheid
in. Je gooit er een sprint uit van 80 meter.
Maar dat is niet normaal. En het is een totaal ander spel wat ze spelen. Dus die Tedesco die heeft gewoon echt rigoureus met het mes gehakt of gesneden in die oude, trage selectie. Nou ja, Hazard was denk ik wel echt het toonbeeld van hoe België op het laatst voetbalde. Dat was gewoon...
Te lang vasthouden aan
een man. En dat zag je ook tijdens het WK de irritatie van de Bruyne richting de coach. Aan de zijlijn hebben we hem nog een keertje uit zijn plaats zien gaan. Maar als je nu naar dit elftal kijkt, ja, met Lukaku die weer helemaal opgeleefd is. Ik vond het echt geweldig om te zien. En ook weer leuk dat er allemaal namen in staan waarvan ik nog niet helemaal precies weet... wie het zijn of hoe goed die jongens wel niet zijn. Dus als je Witsel, Meunier, Al de Wereld, Mertens, Hazard allemaal eruit haalt. Dat zijn toch wel namen die heel lang het Belgische voetbal gedomineerd hebben.
Ja.
En ja, dat is dus wat de Bruyne ook terecht zei. Ja, andere spelers opstellen, komt frisse wind. We spelen ook iets meer naar voren, waardoor we sneller de bal weer terug hebben. Ja, superleuk. Ja,
terwijl echt na het WK zeg maar, had je echt wel het idee van... Oh, dit gaat wel even duren voordat er weer een team gaat staan wat leuk is... en waarvan je denkt, oh, dit team zou iets kunnen gaan winnen.
Mm-hmm.
Maar ze stralen nu een bepaalde energie uit dat ik echt denk... nou, als je hieraan kan gaan schaven en kan zorgen dat er wel een vaste kern zeg maar, gaat komen... zou dit echt een hele mooie, leuke ploeg kunnen worden.
Ja, Duitsland is organisator natuurlijk van het EK in 2024. Hoe hebben de Duitse media gereageerd op een 3-2 nederlaag tegen het gerenoveerde België? Vrees je nog? Heb je nog lichtpuntjes gezien?
Ja, nou, ik had nog gewoon, ik had even in de beeld gekeken en daar had je die. Daar had je de coach van Keulen, die Baumgart, die Steffen Baumgart, die zei ook, we zijn niet meer de beste ter wereld. Toen dacht ik, nou ja, volgens mij waren jullie dat ook niet recent. Maar goed. Die gaf aan dat landen als België, Frankrijk en Nederland zijn ons voorbij. Terwijl, nou, ik weet niet welke wedstrijd hij heeft gekeken. Maar volgens mij
vrijdagavond de TV niet aan gehad.
Nee, precies. Hij vergist zich misschien een beetje. Maar zo goed. Ze hebben het wel over dat het compleet anders moet. En maar hele schokkende koppen waren daar niet, hoor.
Nee, is ook geen... fenomenale lichting. Hè? Ze hebben natuurlijk nu ook afscheid genomen van Müller, onder andere, die de ploeg lang gedragen heeft.
Er zitten wel echt goede spelers.
Ja, ze hebben goede spelers.
Wirtz, die is lang geblesseerd
geweest. Maar kijk eens achterin.
Ja, achterin is echt verschrikkelijk.
Achterin is heel matig.
Ja, die was geblesseerd. Zule
heb je nog. Ja. Je hebt Sané, Musiala. Ja, ik denk dat... Ik heb tijdens het WK echt genoten van Duitsland. Als enige ploeg vond ik ze echt fantastisch voetballen. Beetje pech gehad met kansen niet benutten. Maar ik vond hun echt fantastisch spelen. En als iedereen gewoon, net zoals bij ons, iedereen gewoon hier fit is... dan wordt het echt geen 3-2 voor dit België. Ondanks dat België echt een soort metamorfose. Maar als iedereen fit is... dan is dit Duitsland echt nog een heel
goed team. Dat is wel grappig. Bij iedere wedstrijd die we bespreken, of ieder elftal dat we bespreken, zeggen we in een bijzinnetje, als iedereen fit is. Dit zijn natuurlijk wel de klassieke naweeën van het WK in november, wat je nu gaat zien. Met al die blessures, Spanje hetzelfde verhaal. Pedri niet meedoen, Gavi op de bank. Ja. Die verloren nog even met 2-0 van Schotland. Waarna de Rodri heel sportief na afloop zei, ja, het gas was te lang en hun voetbal was rubbish.
Ja.
2-0 verloren.
En ze liggen de hele tijd op de grond.
En ze liggen op de grond. Ja.
Dat doen die Spanje natuurlijk zelf nooit.
Ja.
Maar wel mooie goals van McTominay.
Ja, die een soort eenmansleger over dat veld trok.
Wel nog zeggen ook van het gas is te lang, maar we moeten ons daar niet achter verschuilen. Dat ik denk, ja, zeg het dan.
Dan hoef je het ook niet te zeggen.
Echt, één zin later ontkracht je het zelf allemaal.
Ja, ik heb die wedstrijd terug zitten kijken. Dat was wat je ervan verwacht eigenlijk. 70% Spanje tikt die bal rond te raken, paal en lat. En die schotten die...
Behalve de beginfase. Toen denk ik dat die schotten nog wel redelijk konden voetballen ook.
Ja.
Toen stonden ze 1-0 voor, toen dachten ze, hey, lang geweest.
Ja. Dan was er afgelopen dagen ook het nieuws dat Excelsior de aanvoerdersband van El Yaqoubi heeft ontnomen. Vanwege het feit dat hij niet achter het spandoek wilde gaan staan tijdens de One Love actie. Wat vinden we van die beslissing van Excelsior?
Hebben ze hem echt ontnomen? Want dat lees ik veel en hoor ik veel. Maar volgens mij hebben ze het...
Ja, hij is geen aanvoerder meer. Dus
in samenspraak hebben ze het gedaan.
Ja.
Dat maakt nog wel een verschil.
Ja, maar zo formuleren ze dat vaak in persbericht. Maar er is natuurlijk, anders doe je dat er niet.
Nou, ik kan me voorstellen dat El Yaqoubi ook zegt van... misschien is het beter als ik dit niet doe. Want dit gaat over een half jaar of een jaar... als die actie weer terugkomt. Volgens
maar
mij
dat
die
hele
actie
vete strikken verhaal, dat was gewoon te gênant voor woorden.
Ja, dat
je zag spelers van
los van die band,
achterom kijken, waar blijf je? En het strikken, nou geloof me, het leek net alsof je nog niet zijn strikdiploma gehaald had. Dat duurde zo eeuwig lang. Ja, en op een gegeven moment moet je die strik maken. Mm-hmm. Ja, toen stond hij op en toen werd het... nog gênanter dan dat het al was.
Ja.
Dus ja, en dat er uiteindelijk een beslissing genomen is om die aanvoerdersband, misschien door El Yaqoubi en de trainer of wat dan ook, aan iemand anders te geven, dat kan ik wel voorstellen om dit soort problemen gewoon te voorkomen. Dit was gewoon niet hoe het hoort.
Ja, hoe moeten we nu verder met die One Love actie en beweging?
Ik begin me sterk af te vragen of we wel door moeten gaan met die One Love campagne. Want er hangt nu zo'n gepolariseerd gevoel omheen. En alsof het heel erg wordt opgelegd van dit is waar je voor moet staan en dit is wat je moet vinden. Nou, in een ideale wereld vinden we en voelen we alles hetzelfde.
Maar dit gaat toch ook echt over elementaire basiszaken die je als bond en als clubs en als spelers wil uitdragen.
Dat is ook zo. Alleen ik heb het idee dat nu die hele One Love campagne zorgt alleen maar ervoor dat iedereen een soort van... Iedereen's nekharen gaan al overeind staan. Bij voorbaat. Ja. Dan hebben we het nog niet eens over
waar
die band voor
staat. Aan wie ligt dat dan?
Ja,
maar de vraag is, is hij verplicht om die band te dragen?
Als jij als club uitdraagt dat je bepaalde normen en waarden gerespecteerd wil zien, dan mag je dat van je als werkgever van je aanvoerder verlangen. Ja,
ja, maar als hij die normen en waarden anders ziet,
ja,
los van welk waardeoordeel je daaraan hangt,
dan is toch de beste oplossing.
Dan is dit een goede oplossing.
Om hem dan die aanvoerdersband af te nemen. Kijk, aanvoerder ben je ook met de manier van spelen, maar ook wat je allemaal in het veld en buiten het veld doet. Daar hoef je niet een aanvoerdersband. De aanvoerdersband is echt voor de bühne. De aanvoerder kan zomaar iemand zijn die niet de band draagt in het team.
Mm-hmm.
En uiteindelijk denk ik dat om dit soort idioterie en met veten strikken voor de camera getrokken worden en eigenlijk niet je verhaal kunnen doen of een verhaal doen waar iedereen zich
eventueel in... Je oprechte mening niet willen of durven geven.
Ja, uiteindelijk is het een discussie en die een ander maar, ziet dan dat...
Maar kijk, ik sta natuurlijk volledig achter alles waar die One Love campagne voor staat. Als geen ander, alleen het...
Nou, voor de goede orde, wij hier aan tafel allemaal.
Ja, alleen er hangt nu gewoon zoveel negativiteit om een aanvoerdersband.
Maar een discussie niet...
Dat serieus.
Ja, maar Freesia, een discussie niet voeren omdat de discussie te ingewikkeld wordt. Dat is het slechtste argument, daar
ben ik het ook mee eens. Ik vind ook niet dat je helemaal niks zou moeten doen. Maar ik vind dat je dan naar de club zou moeten gaan. Dan moet je maar met z'n allen, zet je iedereen maar bij elkaar. Wat gaan jullie dan doen?
Ja.
het initiatief was uiteindelijk fantastisch. De One Love campagne. En iedereen heeft dat gevoel in Nederland, toch? Dat respect voor iedereen en respect voor alle communities die er zijn. Maar uiteindelijk is het
nou,
toch...
Dat heeft niet iedereen.
Nee, uiteindelijk is het... Nee, maar dat zeg ik. Uiteindelijk is het dus toch blijkbaar niet zo. En daar komen we nu achter.
Ja, ja, maar kijk,
maar dat is toch ook juist onderdeel van die boodschap. Dat er ook mensen mogen zijn met een andere mening of een andere geloofsovertuiging.
Maar dan moet je dus respect hebben voor iemand die uiteindelijk geen respect toont voor waar zo'n basisactie, namelijk het oproepen voor om je te verzetten tegen discriminatie en racisme. Snap je wat ik bedoel?
Nee, sorry.
Je moet dan dus respect hebben voor iemand die geen respect heeft voor een basisopgeving.
Je moet respect hebben voor iemand die geen respect heeft voor respect.
Ja, daar komt het als je het heel kort samenvat.
Ja, dan hang je net op aan dat wij ook respect moeten hebben voor iemand anders. Maar ik vind dat El Yaqoubi kan je niks verwijten in deze. Vind ik.
Nee, dat is helder. Dat is helder.
Want iedereen heeft dezelfde denkwijze. En dan is inderdaad misschien de oplossing dat hij dan geen aanvoerder moet zijn. Als jij als club dat wel wil uitdragen.
Ja, en we kunnen geen gedachtenpolitie zijn. En,
trouwens, hij heeft hem vorig jaar wel gedragen, volgens mij. Ja, El Yaqoubi.
Hij heeft ook zelfs een speciale shirt met Telstar. Ja,
maar die jongens zijn extreem maatschappelijk betrokken. Dus dat maakt het ook nog. Dat maakt het voor mij zo lastig om.
Ja, maar
terug naar de tekentafel met de actie, dat is dan het verhaal. Nou, maar de actie moet wel doorgaan, linksom.
Ja, tuurlijk. Ja. De boodschap van de actie moet gewoon doorgaan. Alleen ik vind nu, elke keer als er maar... Want deze speelronde ging dan eigenlijk over stop racisme. Maar dan is het overkoepelend, is natuurlijk One Love. Mm-hmm. En daar hangt nu gewoon zo'n negativiteit overheen, waardoor juist een heel groot vergrootglas komt op de polarisatie, op de negativiteit, op hoe ver we uit elkaar zijn, op geschreeuw aan de ene kant, aan de andere kant.
Er is geen midden meer.
Nee, en dat is juist waar een actie juist voor zou moeten staan.
Dat is waar je elkaar vindt over het algemeen.
Ja. Alles hangt aan die band.
Ja, en moet je gehoor geven dan, als er heel veel weerstand is, moet je dan er gehoor aan geven en het maar niet meer doen? Nee, absoluut niet. Maar misschien moet je mensen meer betrekken in hoe gaan we dan uitdragen dat we er zijn voor iedereen en dat iedereen mag zijn.
Ja, gaan zien hoe dat zich ontwikkelt. De Eredivisie gaat verder. Ik zou zeggen bijna gelukkig. Is Sparta de laatste hoe zeg je dat, bananenschil, Marciano, denk je, voor Feyenoord in de restant van de competitie?
Op zich, Sparta doet het natuurlijk gewoon hartstikke goed.
Sparta-Feyenoord, hè, zondag.
Ja. Sparta doet het, en met name thuis ook. Het zou kunnen, maar ik denk dat Feyenoord, missen dan nu Geertruida, maar dat vangen ze denk ik ook wel weer gewoon op met Pedersen, die het daarvoor fantastisch gedaan heeft. Ja. Ik bedoel, er was wel wat kritiek, maar ik vind dat hij het spel van Feyenoord een extra dimensie geeft, hè, door over die vleugel heen en waardoor de buitenspel weer naar binnen kan. Een lang verhaal. Maar ik denk dat Feyenoord gewoon zo goed in elkaar zit en zo precies weet wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. Dat...
En eigenlijk best een brede selectie heeft. Afgezet tegen vorig jaar.
Absoluut. En dat heeft ook te maken met het feit dat Slot natuurlijk heel veel buitenspelers constant gewisseld heeft. Danilo en Gimenez, die strijd. Dus iedereen is echt aan zijn minuten gekomen. En daar is echt wel een felle strijd.
Je moet één keer Gimenez zeggen. Anders knalt Martijn
ik
uit elkaar.
Ik nu al naar Martijn.
Gimenez.
Is het
Gimenez?
Gimenez. Nou ja, die Mexicaan. Maar goed, Gimenez. Daar zie je dus dat al die spelers zo gretig zijn op het moment dat ze mogen spelen. Omdat je A, niet heel erg zeker van je basisplaats bent. Want het kan zomaar zijn dat je na twee wedstrijden weer komt zitten. Dus die gretigheid plus de fysieke inhoud die ze hebben. Ik denk dat Feyenoord absoluut geen bananenschil meer gaat tegenkomen. Okay.
Nou, dat gaan we zien. Onderin is het ook nog behoorlijk spannend. Cambuur en Emmen springen natuurlijk in de ogen. Cambuur vecht voor zijn laatste kans. Emmen laat, hebben ze gecommuniceerd. Dick Lukien, hoe dan ook, zitten. Supporters hebben dat onderschreven, vinden dat een uitstekend idee. Bij FC Groningen, waar Lukien volgend jaar gaat werken, zijn de zorgen zo mogelijk nog groter. Die hebben 17 punten. Is het verstandig dat zowel Van der Ree als Lukien op hun plaats blijven zitten? Voor het restant van de competitie?
Ja, gezien de belangen. Dat weten we eigenlijk pas over na 34 wedstrijden. Of misschien in het geval van een van die twee clubs of beide clubs nog wel een paar wedstrijden meer. Mm-hmm. Dat vind ik moeilijk om te zeggen.
Kijk, weet je wat het met dit soort dingen ook altijd gewoon
ik
is? Als het duidelijk is waar een trainer heen gaat, dan is het niet goed. En als het nog niet duidelijk is wat er met de trainer gaat gebeuren of wat er volgend seizoen is, dan vinden we het ook niet goed.
Als de spanning groot is, is het eigenlijk nooit goed.
Nee, precies. Het is nooit goed.
Daar komt het niet.
Lukien verdient wel wat extra.
Dat ben ik helemaal met je eens.
Ja. Ja.
We gaan ons weer focussen dus op de volgende speelronde. Speelronde nummer 27. Voor nu bedankt voor het kijken. Jullie bedankt. Graag tot ziens.